Een hele goede middag. Jullie mogen alvast de Bijbel openen naar Efeze hoofdstuk 3. En terwijl jullie dat doen, zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Thijs van Rijn. Ik ben getrouwd met Sarah. Samen hebben we 4 kinderen. Mijn vrouw is een Amerikaanse. Ik heb haar ontmoet in de Verenigde Staten. Ik heb zelf ook roots daar. Mijn moeder was Amerikaans en mijn vader was uit Haarlem. Samen waren ze gemeentestichters in Limburg en daar ben ik dus ook geboren en opgegroeid. En toen ik een jaar of 16 was, ik had eigenlijk als klein kind al de Heer Jezus in mijn hartje gevraagd. Maar met 16 jaar kwam ik echt tot een radicale bekering, volledige overgave van mijn wil aan de Heere God. En ervaarde op dat moment ook een roeping om in de bediening te gaan. En een roeping om in de bediening te gaan is een roeping om je daarvoor voor te bereiden. Dus ik ben zelf ook naar de Verenigde Staten gegaan, waar mijn ouders elkaar ontmoet hebben, naar een christelijke universiteit. Daar heb ik eerst een bachelor afgemaakt en daarna nog 2 keer een master in de theologie. En daar heb ik dus mijn vrouw ontmoet en we zijn samen teruggekomen in 2010 om in Nederland gemeentestichtend werk te doen. En daar zijn we dus al mee bezig sinds dat we terug zijn in Nederland. We hebben verschillende regio's hebben we overwogen om daar een gemeente te stichten. Zijn uiteindelijk neergestreken in Zuid-Limburg, eigenlijk in de regio waar ik zelf ook opgegroeid ben. En daar hebben wij in de laatste 14, 15 jaar hebben we nu mogen werken aan een gemeente. Die is begonnen in onze huiskamer met een handjevol mensen en is nu uitgegroeid naar een prachtige gemeente van ongeveer 900 mensen op een zondag. Ja, we zijn ontzettend dankbaar hoe de Heere daar gezegend heeft. Ik geef ook les op de fulltime Bijbelschool. Daar geef ik een hele week les over de gemeente. Dus daar heb ik dan een uur of 12 aan lesmateriaal die ik nu in 2 keer 50 minuten moet brengen. Dus dat betekent dat ik heel snel moet gaan praten en jullie moeten heel snel gaan luisteren. Nou, uiteraard gaan we niet alles overbrengen vandaag wat ik in die week over mag brengen. Maar we gaan wel hopelijk de tijd vullen met mooie stof die ik door de jaren heen heb mogen verzamelen over de gemeente. En vandaag is mijn thema kenmerken van een gezonde gemeente. Laat ik daarvoor even eerst een introductie doen op de gemeente. Het boek Efeze, het hele boek, heeft als hoofdthema de gemeente. En daarin vertelt Paulus, de apostel, dat de gemeente, dat God bezig is de gemeente te verwezenlijken. En hij gebruikt 2 beelden daarvoor. Enerzijds het beeld van een tempel die gebouwd wordt, een plek van aanbidding. Anderzijds een lichaam dat samengesteld wordt, het lichaam van de Heer Jezus. En dat alles, daar heeft God een bedoeling mee. En nu denken wij dat het doel van de gemeente is eigenlijk dat wij in de wereld een getuigenis zijn. Dat is ook zo. Maar dat is niet het allerhoogste doel van de gemeente. De gemeente heeft een veel hoger doel dan alleen een aards doel. En dat vinden we terug in Efeze hoofdstuk 3 en vers 10. Paulus heeft dus 2,5 hoofdstuk heeft hij besteed aan theorie over de gemeente. En dat is allemaal vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Wie zijn dat? Dat zijn engelen, goed en slecht. En daarvan zijn er miljarden, die allemaal unieke, geschapen, krachtige wezens zijn. En die kijken allemaal toe. Die kijken toe naar wat God op de aarde aan het doen is. En de gemeente op aarde heeft dus als hoogste doel, vers 10, dat nu door ons aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Wij staan als gemeente op het podium en het publiek is niet alleen de wereld die meekijkt, maar er is een ontelbare menigte aan krachtige geestelijke wezens die allemaal meekijken en die mogen dus iets ontdekken van de veelkleurige, veelzijdige wijsheid van God. De gemeente is de wijsheid van God. In de politieke sfeer is de wereld al decennia bezig om een bepaalde eenheid en vrede te brengen tussen donker en licht, lichte huidskleur, tussen verschillende rassen mensen, tussen verschillende geopolitieke machten. Maar in de gemeente zien we de enige plek waar dat werkelijk gerealiseerd wordt. Want God haalt mensen van elk volk, elke huidskleur, elke taal, elke tong, elke natie en plaatst ze in één lichaam dat in eensgezindheid en liefde en vrede God mag aanbidden. Dat is iets zo groots en zo moois waar wij onderdeel van mogen zijn. En dat is een heerlijke gewaarwording dat wanneer wij samenkomen met die 50, 60, 70, 100, 2000 mensen, hoe groot je gemeente ook mag zijn, dat er iets gebeurt in de geestelijke gewesten, in de geestelijke sfeer, in de hemelse gewesten. De gemeente is echter niet geheel gezond vandaag. De gemeente is groeiende. De gemeente is nog steeds in ontwikkeling. Wij gaan naar die status, naar die plek waarin de gemeente de volheid van de Heer Jezus mag ervaren. Dat het lichaam past bij het hoofd. Naar een volwassen man, lezen we in Efeze hoofdstuk 4. En op weg naar die volwassenheid mogen wij groeien in gezondheid. Daar gaat het vandaag om. Nou, het woord voor gemeente in het Nieuwe Testament zal vast bekend zijn, is het woord ecclesia. Dat bestaat uit twee woorden. Ek betekent uit. Ecclesia komt van kaleo en dat betekent geroepen. Wij zijn uitgeroepen. Daar wordt vaak exegetisch de nadruk op gelegd. Maar net zoals het woord holiday in het Engels niet de som van haar delen is. Hè. Holiday betekent letterlijk holy day, heilige dag. Maar wat is het Engelse woord holiday in het dagelijkse gebruik? Gewoon een feestdag. Hè. Dus de etymologie, de componenten waaruit een woord bestaat, is niet waar wij de nadruk op willen leggen. Het is in het gebruik van zo'n woord in het Nieuwe Testament. En dan zien we eigenlijk dat het woord ecclesia een normaal woord voor een samenkomst of een vergadering is in de eerste eeuw. Zo wordt het ook in het Nieuwe Testament enkele keren gebruikt. Dus dan verwijst het niet naar een kerk, maar gewoon een samenkomst van mensen. Het is gewoon een algemeen woord voor een samenkomst van mensen. En Paulus en het Nieuwe Testament, die dopen zo'n woord om. Die leggen daar een nieuwe betekenis in. Net zoals het woord agape. Agape is eigenlijk ook gewoon een normaal woord voor liefde. Niet eens goddelijke liefde. Maar het Nieuwe Testament legt daar nog een extra christelijke lading in. Dat zien we dus ook bij het woord ecclesia. De ecclesia is de samenkomst van God. Het is het zichtbaar worden van het volk van God in deze tijd. Wanneer wij samenkomen, wordt de kerk, die normaal gesproken eigenlijk onzichtbaar is, omdat we niet allemaal rondlopen met een t-shirt of een etiketje. Ik ben een christen of ik ben een kind van God. Nee, dat wordt zichtbaar in de samenkomst van gelovigen. Het is ook zo belangrijk om onderdeel te zijn van een gemeente. En die samenkomsten bij te wonen. Dat is hoe het Nieuwe Testament dit woord gebruikt. De samenkomst van de gemeente. Nou, ik heb het al een klein beetje verklapt. Maar er zijn verschillende aspecten. Manieren waarop de gemeente tot uiting komt. We kunnen het hebben bijvoorbeeld over de universele gemeente. Dan hebben we het over de wereldwijde globale groep van mensen. En al gestorven gelovigen samen. Dus een deel van de universele gemeente is al in de hemel. Een deel is nog op aarde. Bijvoorbeeld als Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 16. Ik ga mijn gemeente bouwen. Dan heeft hij het natuurlijk niet over één lokale gemeente. Want dan zou je bij die gemeente willen horen. Nee, hij heeft het over de globale, universele gemeente. Dus samen met alle gelovigen zijn wij één lichaam, zijn wij één universele gemeente. Maar de Bijbel gebruikt dat woord ook als verwijzend naar een lokale gemeente. Een lokale uiting van dat universele lichaam. En het is trouwens interessant dat op elk niveau wij het lichaam van Christus zijn. Dat wij op elk niveau een tempel van de Heilige Geest zijn. 1 Korinthe hoofdstuk 6 praat over het feit dat ons lichaam een tempel is. In 1 Korinthe 3 zegt Paulus dat de lokale gemeente een tempel is. En in Efeze hoofdstuk 2 zien we dat de universele gemeente een tempel is. Op elk niveau zijn wij de vertegenwoordiging van de Heer Jezus. Je hebt dus de universele gemeente, de lokale gemeente. Je hebt de zichtbare gemeente en de onzichtbare gemeente. Alleen de Heere God weet wie zijn ware gemeente is. Hij kan in ons hart kijken. Dus de zichtbare gemeente is de gemeente vanuit menselijk perspectief. Alle mensen die belijden met hun mond dat ze de Heer Jezus volgen. Maar het is alleen de Heer God die ook in het hart kan zien en die zijn ware gemeente kan onderscheiden. Dat noemen we dus de onzichtbare gemeente. En er zijn verschillende teksten die we daarbij zouden kunnen aanhalen. Ik heb niet de tijd om dat met al de tekstverwijzingen te doen. Je mag natuurlijk wel notities maken en ik kan ook de PowerPoint beschikbaar stellen naderhand als jullie daar interesse in zouden hebben. De Heer Jezus heeft een bijzondere band met zijn gemeente. En mijn stelling is eigenlijk, je kan niet een diepe band met de Heer Jezus hebben en tegelijkertijd onverschillig zijn over zijn gemeente. Want de Heer Jezus is diep betrokken bij zijn gemeente. Hij houdt van zijn gemeente, Efeze hoofdstuk 5. Hij is zichzelf overgegeven in liefde, in opofferende liefde voor zijn gemeente. Hij heeft zijn gemeente, Handelingen 20 vers 28, gekocht met zijn eigen bloed. Diep geïnvesteerd. Hij bouwt zijn gemeente, Matteüs hoofdstuk 16 vers 18. Hij heerst over zijn gemeente. Hij is het hoofd, het gezag. Hij dient zijn gemeente. Ik vind het zo mooi om in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 te zien dat de Heer Jezus tussen de kandelaren wandelt en hen bedient. En die kandelaren die staan voor de gemeente die worden aangesproken in die brief. Hij dient zijn gemeente en, hier is een heerlijke waarheid, hij voltooit zijn gemeente. Nu is zij nog niet zo aantrekkelijk, onaangenaam in zekere mate, onvoltooid, onvolwassen. Maar de Heer Jezus gaat geduldig door en dat wat Hij begonnen is, dat gaat Hij afmaken. Hij voltooit zijn kerk totdat Efeze hoofdstuk 5 vers 25 tot 27 wij smetteloos en zonder rimpel of enig iets zullen zijn, stralend, een waardige bruid voor de Zoon van God. Dat maakt mij enthousiast over de gemeente. En ik moet dus naar de gemeente kijken, niet alleen hoe zij nu werkelijk is, met al haar onvolmaaktheden, maar door de bril van de toekomst, waarin ik mag zien wat zij gaat worden en wat zij in de eeuwigheid zal zijn. Het Nieuwe Testament gebruikt allerlei beelden, illustraties, om iets van de aard van de gemeente weer te geven. Zij is een tempel, een plek waar offers gebracht worden. In het Oude Testament waren dat dieren die geofferd werden, graan. Maar in het Nieuwe Testament zijn dat geestelijke offers, de lofprijs van onze lippen, de dienstbaarheid die wij de Heere God geven. Dat zijn allemaal offers die wij brengen en die opstijgen, net zoals in het Oude Testament, als een heerlijk reukwerk. De gemeente is de plek, de centrale plek waar God aanbeden wordt. En waar God woont, waar God te midden van zijn volk woont. We zijn een lichaam, dat heeft allemaal te maken met onze verbondenheid, maar ook onze verscheidenheid. Ieder zijn eigen gave, ieder zijn eigen functie. De een een oog, de ander een oor, enzovoorts. We zijn een huisgezin, dat spreekt over onze verbondenheid met elkaar, dat we familie zijn, dat we broers en zussen zijn. Dat we samen optrekken, dat als één leidt, dat we allemaal meeleiden. Dat we de elkander bedieningen richting elkaar tonen. We zijn de bruid, dat gaat over onze liefdesrelatie met de Heere Jezus. En onze ook onze heiligheid. Want wij willen trouw blijven. Wij willen die zuivere, onbevlekte liefde voor de Heer Jezus hebben. We zijn de kudde. Dat spreekt over onze kwetsbaarheid. De gemeente is ook kwetsbaar. Paulus waarschuwt dat er wolven de gemeente binnen willen komen. Die moeilijk te onderscheiden zijn omdat ze in schapenvachten binnenkomen. En daarom heeft de Heer Jezus ook onderherders aangesteld. Om de schapen en de kudde te beschermen tegen verkeerde leer. We zijn een heilig priesterschap. Dat gaat hand in hand samen natuurlijk met dat eerste beeld. We zijn niet alleen de tempel, maar we zijn ook de priesters in die tempel. We zijn ook het offer dat als onze lichamen worden als levende offers op het altaar gelegd. We zijn dus de tempel, het priesterschap en het offer dat gebracht wordt. En dit is niet een volledige lijst, maar de laatste op mijn lijst is in ieder geval dat wij als gemeente de zuil en het fundament van de waarheid zijn. In de oudheid werd een zuil vaak gebruikt om iets te etaleren. Om het op ooghoogte te plaatsen, zodat mensen ernaar kunnen kijken, het kunnen observeren. Wij zijn die zuil. Wij behoren de waarheid van God in zijn woord op ooghoogte te houden van de wereld. En te laten zien, dit is wat God aan de mensen verkondigt. We hebben een rentmeesterschap met dit boek, met deze woorden, met de boodschap die God ons heeft toevertrouwd. Nu moeten we ook helaas constateren dat niet elke kerk, niet elke gemeente een ware kerk is. Zoals er valse gelovigen zijn, zo zijn er helaas ook valse kerken. Hoe kunnen we een ware kerk onderscheiden? Hoe weet je nou of een kerk een ware kerk is of een valse kerk? Daarin mogen we onderscheiden of zo'n kerk het ware evangelie verkondigt. Als het niet het ware evangelie is, is het geen ware kerk. En dat evangelie dat rust ook nog eens een keer op bepaalde fundamentele waarheden in het woord van God. Bijvoorbeeld, er is maar één God. Dat lijkt me zo een basis leer, zo een fundamenteel leerpunt van het christelijk geloof. Dat als je dat niet gelooft, dan kun je geen christen zijn. En dan kun je dus ook niet een ware kerk zijn als je dit verkondigt. Dus we hebben het hier over primaire en fundamentele doctrines, ook wel absoluten, die verkondigd moeten worden voor een kerk om waar te zijn, om een ware kerk te zijn, om een authentieke kerk te zijn. Anderzijds zijn er ook minder belangrijke leerpunten waar christenen over mogen verschillen. Secundaire doctrines. Geen absoluten, maar overtuigingen. Die bepalen niet of een kerk waar is of niet of vals, maar in hoeverre een ware kerk zuiver is. Ja, dus we kunnen plaatje er even bij halen. Er zijn twee soorten kerken. Valse kerken en ware kerken. Wat onderscheidt een ware kerk van een valse kerk? Daar moeten we even naar het rechterplaatje bij kijken. De vraag is, worden doctrines van de eerste orde, de absoluten, de meest fundamentele basisleringen van het christelijk geloof er onderwezen? Is er sprake van een waar evangelie? Dat moet op zijn plek zijn voor een kerk om een ware kerk te zijn. Als dat niet zo is, dan is het een valse kerk. Als je naar een gebouw kijkt, heb je bepaalde muren en dat noemen we draagmuren. Die zijn zo essentieel voor dat gebouw en de integriteit van dat gebouw, dat als je die weghaalt, dat het gebouw instort. Ja? Zo ook met het christelijk geloof. Er zijn bepaalde leerpunten die aanwezig moeten zijn voor een kerk, om een ware kerk te zijn. Maar er zijn ook muren in een gebouw die minder belangrijk zijn. Die mag je weghalen, die mag je anders bouwen enzovoorts. Want die zijn niet zodanig belangrijk om het dak te dragen. En dat zijn dan, daar kun je de tweede orde doctrines mee vergelijken. Dat zijn overtuigingen. Bijvoorbeeld jouw zienswijze op de eindtijd. Of jouw zienswijze op de doop. Dat zijn broederlijke debatten. Kunnen we ook zeker over sparren. Kunnen we allemaal een eigen overtuiging in hebben. Maar die zijn niet essentieel om iemand anders te verketteren. Of een kerk weg te zetten als een valse kerk. Snappen we dat? Het kan natuurlijk wel zo zijn dat in een valse kerk ware gelovigen zitten. Ik zou bijvoorbeeld zelf zeggen dat de Rooms-Katholieke kerk een valse kerk is. Waarom? Omdat het evangelie daar niet zuiver gepredikt wordt. Maar daarmee kan ik wel bevestigen, of daar kan ik in ieder geval zeker ruimte voor laten, dat er ware gelovigen in die kerk zitten. Als het gaat om de ware kerken, waar het zuivere evangelie en de fundamentele, absolute leerpunten van het christelijk geloof aanwezig zijn, daarin kan ik weer een onderscheid maken tussen kerken die minder zuiver zijn. Het is wel een ware kerk, maar er mankeert nog wat in de leer. En meer zuivere kerken. En naarmate we geheiligd worden, en naarmate de gemeente geheiligd wordt, zal de kerk ook steeds groeien. In ieder geval streven om te groeien naar meer en meer zuiverheid. Er zijn natuurlijk ook nog meer zaken waar we het over kunnen hebben. Derde orde, dan hebben we het over gewetensverschillen. Romeinen 14 praat over zwakke en sterke broeders. Ja, het gaat daarom wat jouw geweten toelaat. Dan kun je weer een stapje en weer een ring daarbuiten plaatsen. Dat zijn jouw meningen. En we kunnen meningen over allerlei dingen hebben. En misschien een vijfde ring die praat over de vragen die we hebben. Maar waar het wel belangrijk is om eenheid te hebben, is in die eerste orde doctrines. Daar mogen we elkaar ontmoeten in de Heer Jezus, elkaar aanspreken als broeders en zusters, ondanks dat we misschien op tweede rangs of derde rangs of vierde rangs zaken misschien wat verschillen hebben. Dit gaat dus over de eenheid van de gemeente. De Heer Jezus in zijn hoge priesterlijke gebed in Johannes 17 bidt dat zijn gemeente één mag zijn. Nou, daar is helaas in de wereld misschien nog niet zo ontzettend veel van te zien in onze beleving. Maar dat is wel het doel van God in zijn gemeente. En in de eeuwigheid zullen we gegarandeerd die volledige eenheid ervaren waarvoor de Heer Jezus gebeden heeft. Ook Paulus roept ons op om de eenheid te bewaren. Niet om onnodige oneenigheid te veroorzaken in de gemeente, maar juist elkaar in dat ware evangelie te vinden. Nu zijn er wel twee valkuilen als het gaat om het zoeken van eenheid in de gemeente. Aan de ene kant, dus er zijn twee sloten waar je in kan vallen, zeg maar. Aan de ene kant de valkuil van het oecumenisme. Dat is eigenlijk dat we veel te breed eenheid gaan zoeken. Dit zie je ook, bijvoorbeeld in de doelstelling van de paus die net overleden is. Wat was zijn doelstelling? Om zo breed mogelijk de eenheid te zoeken. Hij noemde ook moslims, zijn broeders, en wilde zelfs nog een stap verder gaan in de broeder, in het broeder zijn van de hele mensheid. Daar ging hij naartoe. Veel te brede eenheid. Dat is een oecumenische eenheid dat niet een echte eenheid is. Waarom? Omdat je daarvoor eerste orde geloofspunten voor moet inleveren. En dat zijn absolute. Die gaan we niet prijsgeven. Dat is de minimale vereiste van eenheid, van kerkelijke eenheid, van evangelische eenheid in de wereld. Ja, dus dat is de ene valkuil. En daarin worden wij opgeroepen, zoals in Judas 1 vers 3 staat, om te strijden voor het geloof dat eens voor altijd overgeleverd is aan ons. De andere valkuil, die ligt aan de andere kant van de weg. En dat is het sectarianisme. Dat is eigenlijk dat we veel te nauw worden. Dat we eigenlijk ons gaan afscheiden op tweederangs doctrines. En dat we elkaar gaan verketteren omdat iemand een andere kijk heeft op de opname. Of de doop. Terwijl we in eerste rangs zaken de eenheid mogen ervaren. Daar willen we ook niet terechtkomen. We willen die prachtige balans hebben. Eenheid in de essentiële zaken. En ruimte laten in minder belangrijke zaken. Dan zien we dus dat sommige verdeeldheid die we in de kerk vandaag zien noodzakelijk is, omdat we soms worden opgeroepen om ons af te scheiden van bepaalde mensen of stromingen of leringen. Romeinen 16 praat over het feit dat we ons moeten verwijderen van mensen die verkeerde leer brengen. Sommige afscheiding is noodzakelijk. Wij moeten ons afscheiden van denominaties en christelijke kerken en stromingen waar eerste rangs zaken ontkend worden. Sommige afscheiding is zondig, omdat we uit vleeselijke overwegingen ons gaan afscheiden uit jaloezie of uit hatelijkheid. Sommige afscheiding is helaas onvermijdelijk. Waarom? Omdat wij leven met de effecten van de zondeval die ook ons verstand heeft aangetast, waardoor we niet het volledige, zuivere denken van de Heer Jezus kunnen bereiken, omdat we beperkt zijn door de effecten van de zondeval op ons verstand. Het kan zijn dat het komt uit verschillende hermeneutische werkwijzes. Het kan zijn omdat wij allemaal als mensen bepaalde neiging hebben om stokpaardjes te hebben. Daarin nemen we dus bepaalde Bijbelse doctrines en die vergroten we uit. Die komen uit balans, die worden zo belangrijk in ons denken dat we alles en iedereen gaan beoordelen op basis van ons kleine stokpaardje. Het komt omdat de Bijbel ook niet altijd duidelijk is in alles. We zouden graag wat meer willen weten op bepaalde punten, over bepaalde thema's. Maar de Heere heeft ons dat niet geschonken. En dat gebrek aan duidelijkheid kan zorgen dat we toch weer anders in zo'n thema staan. Het heeft veel te maken met onze eigen beïnvloeding van de cultuur waarin we opgroeien. Onze opvoeding, waarmee we mee zijn grootgebracht, de ervaringen in ons leven, de menselijke tradities en leringen die we gaandeweg in onze rugzak hebben ontvangen, of een bepaalde vrijzinnigheid die in ons hart gekropen is. Het kan ook gewoon te maken hebben met het feit dat we een bepaalde doctrine nog niet heel goed hebben bestudeerd in de Bijbel. En dat we daardoor anders denken dan iemand die dat wel heeft gedaan. Dus er zijn heel veel redenen waarom er die verdeeldheid is. Laten we daar niet over struikelen. Laten we ook vertrouwen dat de Heer, de bouwer van zijn gemeente, doorgaat met zijn werk. En laten we vooral ook aan onszelf werken dat wij niet degene zijn die onnodige of zondige verdeeldheid in het lichaam veroorzaken. Het volgende stukje wat ik wil aansnijden gaat over lidmaatschap en tucht in de gemeente. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 10 en ga er maar even naartoe. Vers 25, een belangrijke en welbekende tekst. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De Heere Jezus, de Heere God, vindt het belangrijk dat wij de samenkomsten niet verzuimen. Dat wij de momenten dat het lichaam van Christus zichtbaar wordt, dat wij niet onzichtbaar zijn. Dat wij zelf ook zichtbaar gemaakt worden. Dat wij onszelf zichtbaar het lichaam van de Heere Jezus tonen in die samenkomsten. Dat betekent niet dat de gemeente niet gemeente is als het niet samenkomt. Maar dat in de samenkomsten dat er een bijzonder doel van de Heere Jezus is, aanwezig is. Dat zijn gemeente zichtbaar gemaakt wordt en dat wij ook kunnen functioneren als dat lichaam. Nu is het mijn overtuiging, en dat is door de jaren krijg ik daar regelmatig pushback op. Maar het is mijn overtuiging dat een gezonde gemeente ook een lidmaatschap hanteert. Nu komt gelijk de reactie, maar ik zie nergens in de Bijbel dat lidmaatschap vereist wordt. Dat klopt. Er staat geen tekst in de Bijbel waarin staat dat je lid moet worden van een gemeente. Natuurlijk wel hier in Hebreeën 10 dat we regelmatig de samenkomsten moeten bijwonen. Maar ik denk dat er niet veel verschil tussen is. In die zin, het toewijden aan de samenkomsten van de gemeente, het toewijden aan een lokaal lichaam van Christus, is de aard van het lidmaatschap. En we gaan zo ook even nadenken over de tucht, de kerkelijke tucht, en dat is eigenlijk de keerzijde van het lidmaatschap. Dus als er een verantwoordelijkheid is voor de gemeente om tucht uit te voeren, om onboetvaardige zogenaamde broeders en zusters uit de gemeenschap te verwijderen, omdat zij in een patroon en een bewust, onboetvaardig, zondig leven blijven leven. Als er een procedure is om hen te verwijderen, dan betekent dat ook dat er een verwachting is en een verantwoordelijkheid om mensen in te sluiten, om mensen toe te voegen. Dat er een bepaalde toewijding is aan de gemeente. De gemeente is niet zomaar een vrijblijvende club waar je naartoe gaat als je er zin in hebt. Er is een bepaalde toewijding, een stap van toewijding die iemand moet zetten en een stap van ontvangst wat de gemeente beoefent om mensen in hun ledental te verzamelen. Als je nou een paar hoofdstukken verder gaat in Hebreeën naar hoofdstuk 13 en vers 17... Dan staat daar, gehoorzaam uw voorgangers, dat zijn de geestelijke leiders van de gemeente, en wees hun onderdanig. Ja, het is dus niet een vrijblijvend iets, het is een toewijding, het is een onderschikking onder geestelijk leiderschap. Want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend, dat heeft immers voor u geen nut. Ja, dus ik ben een oudste in mijn gemeente. En dit soort teksten doen mij vrezen en beven. Want hier wordt gezegd dat ik een bepaalde verantwoording ga afleggen voor de geestelijke toestand van andere mensen. Ik ben verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid en de zielen van de mensen onder mijn hoede. Als dat zo is, dan wil ik eigenlijk exact weten wie dat zijn. Toch? Zou je dat niet willen weten? Als ik verantwoording moet afleggen voor bepaalde mensen, dan wil ik eigenlijk wel weten wie zijn dat nou precies. Is dat iemand die één keer in mijn gemeente is geweest op bezoek? Ik denk het niet. Ik heb natuurlijk wel een verantwoording op die dag om het woord juist te prediken, om het recht te snijden. Maar die persoon is niet onderdeel van de lokale kudde die mij is toevertrouwd. Iemand die twee keer is geweest? Iemand die één keer per jaar komt met kerst? Of twee keer per jaar, Pasen en kerst? Ergens zit een grens dat als iemand zo vaak komt, dat die persoon zou denken, dit is mijn gemeente, omdat ik hier regelmatig kom. En ik zou gaan denken, dit schaapje is onderdeel van mijn kudde, want hij of zij komt regelmatig in de gemeente. Daar zit ergens een lijn, waar je die ook trekt, daar zit ergens een lijn dat er een bepaalde verstandhouding is. Dit is mijn gemeente, dit is mijn schaapje. En waar die lijn ligt, is waar het lidmaatschap begint. Wij doen dat formeel. Wij brengen dat onder woorden. Wij maken het duidelijk. Het is een stap die mensen zetten om zich toe te wijden. Ze geven ook openlijk getuigenis. We introduceren ze in de gemeente. We gaan zo meteen even kijken wat wij qua verwachtingen hebben. Maar het maakt duidelijk voor die persoon aan welke oudste, aan welke voorgangers zij ondergeschikt moeten zijn. Het maakt duidelijk voor de oudste welke schaapjes zij verantwoording voor gaan afleggen. Ja? Dus als er zoiets is als tucht, dan moet er ook zoiets zijn als lidmaatschap. Daarom hanteren wij een officieel lidmaatschap. Het is een toewijding aan de gemeente, aan een lokale gemeente, waarin relaties verhoudingen, leiderschap, accountability, elkanderbediening, discipelschap, familie zijn, aan de orde is. In Matteüs 18, vers 15, tot en met 18, in Matteüs 16, kan je je misschien herinneren dat Jezus tegen Petrus zegt, ik geef aan jou de sleutels van het koninkrijk. En wat jij zal binden en ontbinden, dat heeft te maken met die sleutels. In hoofdstuk 18 zie je diezelfde woorden. Binden en ontbinden. En nu staat het in het meervoud. Ik geef jullie wat jullie zullen binden en ontbinden. Dus in eerste instantie krijgt Petrus de bevoegdheid. In hoofdstuk 18 in de context van kerkelijke tucht. Waarin de hele gemeente de verantwoordelijkheid heeft om kerkelijke tucht uit te voeren. Zegt Jezus, jullie, wat jullie zullen binden en ontbinden, zal ook in de hemel gebonden en ontbonden worden. Ik zie dit als het gezag van de gemeente om in te sluiten in lidmaatschap en uit te sluiten in kerkelijke tucht. Ik zie hier een Bijbelse basis voor dit soort lidmaatschap. Het is in eerste instantie een geestelijk lidmaatschap, een geestelijke realiteit. 1 Korinthe 12 vers 12 zegt, wij zijn ledematen van het lichaam van Christus. Dat is geestelijk lidmaatschap, dat je een ledemaat bent. Niet zozeer dat je ergens op een lijst ingeschreven staat. Het geeft duidelijkheid aan wie jij als kerkganger ondergeschikt bent, de leiders waarin jij een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om hen te volgen, naarmate zij het woord zuiver prediken en hun gezag op een gezonde manier tot uiting laten komen. En het geeft duidelijkheid aan de oudsten voor wie zij geestelijke waakzaamheid zullen moeten hebben. Het maakt zichtbaar de onzichtbare kerk in de wereld. En het is mijn overtuiging dat het lidmaatschap met zorgvuldigheid gedaan moet worden, zodat wij zoveel mogelijk alleen wedergeboren christenen toelaten in het lidmaatschap van de gemeente. En dat wij in dat lidmaatschapsproces zo goed als het menselijk mogelijk is gaan onderscheiden, hebben we te maken met een ware christen. Want alleen als je een ware christen bent, ben je onderdeel van de ware kerk. En zo proberen we, streven we naar 100% wedergeboren lidmaatschap in de gemeente. En proberen we dus de zichtbare en onzichtbare gemeente zoveel mogelijk met elkaar overeen te laten komen. Goed. Het eerste uur is zo'n beetje op. Ik wil wel nog even de gelegenheid geven om wat vragen te kunnen stellen over wat we tot nu toe behandeld hebben. Zijn er vragen in de zaal? Ja?
Je merkt dat steeds meer liederen die geschreven worden eigenlijk komen uit, zo mag ik zeggen, valse kerken. Moet je daarmee opgaan in de ware kerk, om het zo te zeggen.
Ja. Ja, als het gaat om de bron van liederen bijvoorbeeld, neem ik persoonlijk een middenweg. Ik wil zeker de bron beoordelen. En ik kan op basis van de bron zeggen, weet je, we gaan dit lied niet zingen omdat het gewoon te nauwe associaties heeft met een onzuivere bron. Aan de andere kant wil ik niet mijn keuze enkel baseren op de bron. Ik wil natuurlijk ook gewoon het lied zelf bekijken, de tekst enzovoort. Dus als de tekst zuiver is en de bron misschien niet helemaal zuiver, zou ik persoonlijk geen moeite hebben om het lied te gebruiken, mits het geen verwarring in de gemeente veroorzaakt. En dat mensen ook gewoon duidelijk begrijpen hoe deze keuze tot stand gekomen is en dat we daarmee zeker niet de bron waaruit die komt willen bevestigen. Ja? Ik weet dat sommige mensen zouden zeggen, je moet gewoon helemaal niks uit de verkeerde bron zingen. Daar heb ik alle respect voor. Ik vertel je alleen wat mijn persoonlijke overtuiging is. En stel, ik heb een lied wat over een bepaald thema gaat, dat uit een niet helemaal zuivere bron komt. En ik heb een ander gelijksoortig lied, wat uit een zuivere bron komt. Dan zou ik natuurlijk wel altijd de voorkeur geven om het lied te zingen wat uit de betere bron komt. Ja.
Dan gaan we aan dat, tenminste als ik het goed begrepen, wil ik even graag begrijpen. Doen jullie in de gemeente dus eigenlijk onderzoek of zo goed mogelijk of iemand een wedergeboren christen is voordat hij lid kan worden?
Ja. Ja, dan zouden we kunnen voorstellen om dat nog even uit te stellen en het verder nog even aan te zien. We zouden in gesprek blijven met zo iemand en de redenen geven waarom er misschien enige twijfel zou zijn. Misschien dat er nog iets, dat er nog wat vanuit die persoon zelf ook wat veranderingen moeten komen in zijn leven, zodat die twijfel ook wordt weggenomen. Maar kijk, we kunnen dat nooit met 100% zekerheid bepalen. Het blijft uiteindelijk een menselijk oordeel. Maar we hebben natuurlijk wel menselijke maatstaven waarin we de levens van mensen kunnen beoordelen. Dus daarin doen we ons best. Willen we ook niet de lat zo hoog leggen dat je eigenlijk de volmaaktheid van de Heer Jezus moet hebben bereikt voordat je lid mag worden. Maar er moet wel een overtuiging zijn dat we hier te maken hebben met een broeder of een zuster. Oh, tuurlijk. Hoe meer mensen naar binnen, hoe beter natuurlijk. Maar niet iedereen die in de zaal zit is natuurlijk lid. Dus het lidmaatschap is dan een extra stap bovenop het regelmatig bezoeken van de diensten.
Heb je ook een buitenlandse
voor? Voor wat?
Voor
het nastreven van een 100% lidmaatschap? Wat zeg je? Het heeft te maken met de zuiverheid van de gemeente. We streven naar een zuivere kerk. Wij doen mensen geen verdiensten wanneer wij hun belijdenis zomaar aannemen als er factoren in hun leven aanwezig zijn die de wedergeboren aard van hun leven ondermijnt. Ja, dus stel iemand leeft in een zondige levenswijze, maar beweert dat hij of zij een kind van God is. Op basis van zijn leefwijze, als hij lid van onze gemeente was, zouden we kerkelijke deugd moeten uitvoeren. Ja, dus zo iemand kunnen we niet als lid toelaten wanneer er factoren in zijn of haar leven aanwezig zijn die juist een tuchtprocedure zouden vereisen. Ja, dus dat is wat ik bedoel. Als er zaken in je leven zijn die jouw belijdenis in twijfel trekken, willen we daarover in gesprek gaan. Want wij willen jou niet bevestigen in het zijn van een christen. We willen jouw geloof niet bevestigen als je geen bijbelse basis hebt of als er dingen in jouw leven zijn die dat geloof ondermijnen. Snap je dat? Als wij mensen toelaten in ons lidmaatschap die geen bijbelse basis hebben dat ze een kind van God zijn, dan zeggen wij eigenlijk, wij zien jou als een kind van God, maar er zijn er factoren in het leven die dat tegenspreken. En daar doen wij de mensen geen verdiensten mee. Wij helpen hen niet in hun leven door hun maar te bevestigen als er bijbelse grond is om aan hun ware geloof te twijfelen. Ja, dus daarom proberen wij het lidmaatschap over, zoveel mogelijk als het voor ons mogelijk is, overeen te laten komen met hoe God in het hart kan zien. En nogmaals, dat kunnen wij niet met 100% zekerheid doen. Daarom zijn er ook tuchtprocedures die af en toe moeten worden opgeschaft. Omdat er ook wel eens iemand binnenkomt die uiteindelijk blijkt geen ware gelovige te zijn. En door zijn leefwijze dat ontkent. Waardoor wij die persoon moeten verwijderen uit het lidmaatschap. Maar we proberen wel bij de voordeur al een menselijke beoordeling te maken. Omdat de Heer ons daartoe ook oproept. Hij geeft de sleutels aan zijn gemeente om te binden en te ontbinden. Dus we hebben een bepaald gezag vanuit de hemel om mensen te bevestigen in hun geloof.
Ja, heb je ook een voorbeeld, misschien in jouw gemeente of elders, hoe het dan in zijn werking gaat, die tucht? En daarnaast ook de vraag, zijn er ook bijbelteksten over, hoe dat dan in werking gaat, hoe het woord wordt betaald?
Ja. Na de pauze ga ik over de keerzijde praten over de tucht. Dus dan zal ik een aantal dingen zeggen over de tuchtprocedure. Ja? Als je dan nog vragen hebt, mag je nog steeds een vraag stellen.
Hoe ga je dan om met iemand die bijvoorbeeld wel wekelijks van in de dienst aanwezig is, maar die bijvoorbeeld echt worstelt met de genade van die Jezus toe-eigenen en die er wel echt heel trouw komt, maar niet persoonlijk kan getuigen dat die Jezus ook zijn redder en zaligmaker is? Valt hij dan niet meer onder jullie huidige zorg? Of mag hij dan wel lid worden? Hoe zien jullie dat? En dat is het probleem dat vooral meer
ja. Ja, ik weet dat in sommige kerkstromingen dat er ook echt een cultuur is van onzekerheid. Daarin zou ik sowieso proberen om een cultuuromslag te maken in zo'n gemeente. Dat er meer duidelijkheid is over hoe je tot geloofszekerheid mag komen. En dat het vooral, ik denk dat in sommige kringen ook eigenlijk aangemoedigd wordt om niet zeker te zijn. En ik vraag me af in hoeverre die nadruk ook echt nieuwtestamentisch is. Je schudt je hoofd al. Dus ik zou in dat soort kerken ook door de prediking en het onderwijs proberen ook een gezonde Bijbelse cultuur van zekerheid van geloof te cultiveren. En we zouden ook zeker mensen toelaten die misschien ook getuigen, ja, ik geloof, maar ja, ik zou niet durven met zekerheid te zeggen dat ik 100% gegarandeerd een kind van God ben. Dus je hoeft niet tot 100% zekerheid te komen om toch lid te worden. Dan moet een redelijke zekerheid zijn, je moet een redelijk getuigenis hebben van geloof. Als we alleen maar mensen toe zouden laten die het ook nog zeker wisten, dan denk ik dat we een paar ware schaapjes van de Heer Jezus zouden uitsluiten onnodig. En dat is zeker niet de bedoeling. Vaak proef je al bij die mensen wat hun houding is. En als er echt een nederige houding is die zich werpt op de genade van God, maar toch niet durft zekerheid te hebben, dan voel je heel vaak al aan, weet je, het gaat hier gewoon om een waar kind van God, die nog steeds mag groeien in zijn of haar zekerheid, maar dit is niet een reden om het lidmaatschap te weerhouden.
Ja.
Je hebt het dan nu over de belangrijkheid van het geloof afleggen, waarmee je dus een lid wordt van de gemeente. En daar gaat dan de belangrijkheidscapacitatie aan vooraf.
Ja, in principe. Ja. Ja, dus het lidmaatschap is op basis van belijdenis. Ja. Ja, Jezus zegt tegen Petrus op basis van zijn belijdenis dat hij op hem zijn gemeente gebouwd wordt. Ja. Dus belijdenis is de eerste vereiste. Ja.